Het Hammondorgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hammondorgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen, van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hammondorgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Dit is aflevering 4, over hoe onze organisten erbij gekomen zijn om Hammond te gaan spelen. Wanneer zijn ze geïnfecteerd door het Hammond-virus? En hoe kwamen ze aan een orgel? Was het wel betaalbaar? Vaak stond zo'n Hammond al gewoon thuis, zoals bij Bert van den Brink.
Die Hammond H100 die wij hadden, die is gekocht door mijn vader. Die dus echt ook wel dacht van die Bertje van 9 jaar, moet je nagaan, die zou eigenlijk op zo'n orgel moeten kunnen spelen. En dat was voor die tijd echt een van de topmodellen van Hammond. Met, je zou kunnen zeggen, allerlei elektronische toeters en bellen ook erop.
Maar dat was niet de eerste keer dat Bert op een Hammondorgel speelde, want er stond er een bij familie waar hij graag kwam.
Ja, toen ging ik wel eens naar die familie van mij die Hammond had. Ja, daar was ik niet weg te slaan. Mm. Naar familie gaan vond ik niet zo leuk, maar als we daar naartoe gingen...
Okay. Toen eenmaal de H100 bij hem thuis stond, kon Bert uitvinden hoe hij de Hammond tot klinken kon brengen naar zijn eigen smaak.
Naast die drawbars, die corresponderen met die twee toetsen, heb je ook nog de fabrieksinstellingen. Er zitten dus nog een aantal andere toetsen, als ik het goed zeg, een stuk of 9, die de fabriek heeft bedacht. Instellingen, klankkleuren. En wat deed ik dan? Want de H100 had dus ook datzelfde systeem, hè, met die twee drawbar sets per manuaal. En dan ging ik net zo lang aan die drawbars schrijven, totdat ik precies die instellingen van die fabriek had nagebootst. Huh? Want daar kon je ook van leren. En eigenlijk heb ik daar ook heel veel van geleerd. Ik heb geleerd ook om, ja, eigenlijk heel analytisch naar klankkleuren te luisteren. Want dat is ook hetgene wat je van een Hammondorgel kan leren. Ik pakte gewoon zo'n drawbar set als een homp klei. En dat zat ik gewoon lekker mee te modelleren. Dat doe ik nog steeds trouwens zelf. Dat is zo mooi. Dat je een soort spraakformanten kan laten horen. Ik ben ook wekenlang een paar knoppen voor de vibrato kwijt geweest, kan ik me nog herinneren. Ik dacht, hoe moest je dat nou ook weer, dat hij echt veel vibrato gaf, die H100. Ik kon het gewoon niet meer vinden. Dus dan zat je echt te klungelen en wel lekker te spelen, maar te luisteren en te doen. Dat was één ding wat ik altijd deed.
Moet ik één vraag stellen nog? Want ja. Heb je dat allemaal zelf uitgevonden of had je daar les in?
Nee, ik heb de knoppen, die zijn een keer voor me, zijn me verteld waar ze zaten. He, want ik kan niet zien, dus ik moet dat toch op de tast kunnen vinden. Dus ja, een soort ruimtelijke oriëntatie op zo'n instrument. Een beetje eigen maken. En ik had alleen maar pianoles. En alle andere dingen heb ik in principe allemaal mezelf geleerd. Ik ben pas veel later een keer op het conservatorium op orgelles gegaan. Ja. Maar wat ik ook deed, was natuurlijk gewoon papegaai zijn. Je hoorde A Whiter Shade of Pale. Dacht je, hoe doen ze dat? Wat is dat? Hoe registreert zo'n man dat? Ja, radio aanzetten of een bandje, weet ik wat ik ervan had. En meespelen. En schuiven totdat je het had.
Voor Sven Vigé, van huis uit ook pianist, werkt het eigenlijk allemaal vanuit de emotie en het effect. En dat begon al bij zijn opa.
Dat vuurtje is aangewakkerd door mijn opa. Die was pianist. En niet professioneel pianist, want dat was denk ik in zijn tijd waar hij opgroeide in het oosten van het land. Ja, wie wordt er nou beroepsmuzikant? Ja, dat is natuurlijk echt, en zeker denk ik in de 30er, 40er jaren van Nederland, in Oost-Nederland, was dat nou niet een beroepskeuze waarvan je zegt van nou, dan ga ik, weet je wel. Maar het was wel zijn passie. Ik weet nog dat ik hem zag spelen en hoe vrij hij op dat instrument bewoog, hoe gaaf dat klonk en hoe opwindend dat was, hoe mij dat toen, dat ik dacht van nou, dit wil ik dus ook kunnen. Dit, ik weet niet hoe hij dat doet, maar dit moet ik dus ook, dit wil ik gewoon kunnen. Want hij, dit is zo cool. Niet dat ik dat letterlijk in die woorden dacht, maar weet je wel, dat was de emotie erbij van ja, dit is echt, wat hij doet, nou, dit moet ik gewoon, dit moet ik ook. Dit wil ik ook.
De ouders van Sven wilden dat hij de lier leerde spelen, wat hij met tegenzin deed. Op zijn 9e mocht hij op pianoles.
Wanneer kwam de Hammond in je leven?
Dat was eigenlijk pas veel later. Dus eigenlijk toen ik al had besloten om beroepsmuzikant te worden. Dus het was echt piano voor mij. En ik had besloten om naar het conservatorium te gaan. Ik was toen 18, 19. En toen werd ik gevraagd door een funkband. Degene met wie ik deze studio heb opgebouwd. Roland Dirksen. Destijds, toen kenden we elkaar nog helemaal niet. En toen zag hij mij op een jam sessie spelen in Café de Pater. Waar ook Anouk altijd rondhing. Waar we altijd op de woensdag hadden we booster. En waren we allemaal aan het spelen en jammen. En hij zag mij daar en hij zei, joh, ik heb een funkband. En we hebben een toetsenist nodig. Wil je een keer komen spelen? Ik zeg, ja, is goed. Hij zegt, maar die strijkplank mag je thuis laten, want we hebben een Hammond. Toen kwam ik daar in die oefenruimte op de parallelweg achter het Hollands Spoor. En daar stond inderdaad een Hammond, dus ik kwam naar boven. En ik ging achter dat ding zitten. Ik had helemaal eigenlijk nog niet echt een idee wat dat dan precies allemaal was. En ik ging daarachter zitten en ik speel en dat ik kom in dat geluid en ik hoor dat. En het was echt zo, wow, dit is die sound, weet je wel. Dit is wat ik ken van die platen van Pink Floyd. Mijn vader die draaide Pink Floyd. Daar kende ik die sound van. Dat vond ik al een heel gaaf geluid. En het viel in één keer, dat kwartje viel in één keer. En ik kende Tower of Power en zo. Dat kwam toen allemaal, ja. Toen is dat voor mij gaan rollen. En toen is eigenlijk die liefde begonnen met het orgel. En toen ben ik dat orgel als vast onderdeel van mijn set als toetsenist gaan gebruiken.
Thijs van Leer kon een Hammond kopen dankzij een erfenis. Want dat ding kostte een fortuin in die tijd.
En mijn allereerste orgel, dat was een L100. En dat had twee Leslie's. En die heb ik kunnen kopen toen ik een jaar of 20 was. En op een woonboot woonde in Amsterdam. En een erfenisje kreeg van een oom uit Engeland. En die Hammond moest kosten 6.000 gulden. En de twee Leslie's waren allebei 3.000. En dat was precies het bedrag wat ik had gekregen. 12.000 gulden.
Zo.
En dat heb ik ook wel precies dan in Hammond en Leslie's omgezet. En begon toen een trio. Dat heette eerst Trio Thijs van Leer. En daarna heb ik het omgedoopt tot Focus.
Ja.
Dat bestaat nog steeds.
Waarom koos Thijs van Leer voor de L100?
Omdat die betaalbaar was in de eerste plaats. En in de tweede plaats bleek het een heel interessante geluid te zijn voor het begeleiden van Jan Akkerman, die heel vaak de solo had in de eerste jaren van Focus. En daar was dat L100 geluid bij uitstek het geluid van alle Hammonds die je zou kunnen verzinnen. Dus dat was een toevalstreffer.
Tegenwoordig speelt Thijs van Leer niet meer op een L100, maar op een XK5.
En de XK5 is een moordenaar, zo mooi. Zo prachtig, vol, helder, aanwezig, maar ook dromerig als het moet. Het is een schitterend orgel.
Het gezin waar Nico Bransen opgroeide, wilde iets met muziek.
Dus er kwam bij ons gewoon toevallig een orgel binnen. En vanaf dat moment dat dat orgel daar stond, ben ik daar. Ik ga daar achter zitten en nou ja, je gaat gewoon eens wat doen. Een beetje rommelen. En toen gingen wij met z'n allen op les. Mijn vader, mijn moeder, mijn zus en ik. Een collega van mijn vader, Ton Mol, politieagent. Mijn vader werkte bij de politie en Ton Mol werkte daar ook. Maar dat was ook een fantastische muzikant en die gaf les. Zoals dat gaat, collega, zou je bij ons ook les willen geven, deed hij. Vanaf dat moment kreeg ik 1 uur in de week privéles van Ton Mol op dat orgel. Nou, ik geloof dat we een half jaar later zat ik geloof in boek 8 van Carlo West en boek 4 van Duvernois Etudes. En mijn vader was gestopt en mijn moeder was gestopt en mijn zus was gestopt. Dus toen was ik ineens degene die orgelles had. En ik was, toen was ik 12.
We moeten even terug naar jouw vraag, want die is nog niet beantwoord. Wanneer kwam jij op de Hammond?
Dus dit was inderdaad een omweg.
Ja.
Ik leerde dus orgel spelen op die Viscount. En dat ging heel goed. Toen had ik een vriend. En dit heb ik voorbereid voor jullie. Tadaa. Want dat is namelijk leuk. Want dan maken jullie namelijk mee wat ik toen meemaakte.
En dan zet Nico een plaat op.
Roy Phillips van de Peddlers.
Wow.
Ik woon in Alkmaar. En aan de overkant van de straat woonde een gast die was 10 jaar ouder dan ik. En die jongen die was DJ en die draaide in een nachtclub en die had veel verstand van muziek. En ik kwam een keer bij hem thuis en hij zette dit op. En ik hoorde dat en ik werd echt helemaal gek. Ik wist echt niet wat me overkwam. Dus ik herkende wel in één keer een Hammond-orgel. Maar ik wist niet eens wat voor effect was. Want ik natuurlijk later achter dat is een wah. En toen ben ik die hele plaat gaan checken en ja, Roy Phillips, de manier waarop die gast timed en speelt. Ook een A100, dus ook waarom ik zo blij ben dat ik een A100 heb. Dat was voor mij echt, toen ging alles ging aan. Ik dacht van, nou, dit wil ik ook.
Maar Nico, nou weten we nog steeds niet wanneer jij je Hammond hebt gekocht.
Jawel, 1979 zo ongeveer.
Echt waar?
Ja,
ik
ik heb dat wel, maar ik dwaal heel snel af. Dat komt omdat ik het zo'n leuk onderwerp vind.
Maar vertel dan eens hoe je aan die Hammond-orgel bent gekomen.
Ik heb die gekocht van de organist van de George Baker Selection. Het eerste orgel dat ik kocht eind jaren 70 was een Hammond XK5. Nou, dat is een transistororgel. Dan word je eigenlijk door de Hammond-puristen al niet voor vol aangezien. Het is natuurlijk geen Hammond-orgel. Een Hammond-orgel moet een toonwielorgel zijn. Nou, dat snap ik. En er is ook heel veel voor te zeggen. Alleen, ik had daar gewoon scheid aan. Want een XK5 was het orgel wat ik in mijn eentje kon tillen. Maar er kwam ook nog eens een keer bij kijken dat een XK5 door een preamp naar een 760, dus die Leslie die daar staat, dat is zo'n fucking hard en vet geluid. Daar kan je gewoon nog eens een keer de wedstrijd met een gitarist van winnen. En dat moest ik best vaak, die strijd moest je best vaak aan.
Arno Krijger en Frank Montis, allebei uit Terneuzen, kennen elkaar uit hun jeugd. En Arno wijst naar zijn orgel dat van zijn vader geweest is.
Het orgel wat in de hoek daar staat, de bruine in originele staat, dat is een Hammond C3. De C van Church, die is eigenlijk ontworpen voor in de kerk. En die is eigenlijk van mijn vader, die C3. Want die heeft vroeger ook orgel gespeeld en die op een gegeven moment alles verkocht. En 10 jaar geleden wilde hij toch weer een Hammond hebben. Heeft hij die C3 gekocht, maar eigenlijk was het meer nostalgie dan iets anders. Dus hij speelde er niet op en toen is hij bij mij terechtgekomen. En ja. Yeah.
En ben je zo ook aan de Hammond geraakt via je vader?
Ja, ja. Omdat hij zelf, hij speelde in een dansorkest, Hammond orgel. En dus er stond bij ons thuis altijd een orgel. En als er een piano had gestaan, was het waarschijnlijk heel anders gelopen. Maar er stond zo'n orgel klaar om bespeeld te worden.
En wat trok je dan aan het geluid? Hoe ging dat dan?
Nou, mijn vader had ook alle platen van Jimmy Smit, van Rhoda Scott, van McGriff. Alle grootheden uit de jaren 50, 60. En die draaide hij ook vaak. En toen heb ik een beetje dat virus meegekregen. En ik kon natuurlijk ook gelijk zelf proberen te imiteren op het orgel.
En jij, Frank?
Nou, ik heb een soortgelijk verhaal eigenlijk. Ik heb nog steeds een B3, Hammond B3, thuis staan. Maar die is ook van mijn vader eigenlijk. Ik had een A100, maar die B3 die stond bij mijn vader en die stond daar maar te staan. Dus ik zei op een gegeven moment, zullen we niet ruilen? Want dan wordt er nog eens op die B3 gespeeld. En zo geschiedde. En bij ons thuis, ja, mijn vader die... Mijn moeder die speelde vroeger accordeon en later piano. Dus mensen denken altijd dat ik door mijn moeder ben gaan spelen, maar eigenlijk is het door mijn vader. Mijn vader die hield van Hammond en van die sound en die kocht op een gegeven moment zo'n Hammond. In de hoop dat mijn moeder daar dan op zou gaan spelen. Maar die deed dat niet echt. En Ik zat zelf op les, maar ik vond dat ook niet echt leuk. Orgelles ook wel. Maar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Maar ik luisterde ook wel, net zoals Arno, al die platen van Jimmy Smith, Jimmy McGriff. Die had mijn vader ook allemaal in de kast staan. En daar werd ik wel een beetje door besmet. Toen ik 15, 16 was, speelde ik overal piano nog. En alleen maar blues en boogie-woogie. En vanaf dat ik orgel ben gaan spelen, had ik echt het gevoel van, nu, dit wil ik. Dit vind ik gaaf.
Ik weet nog dat ik als 10-jarige bij onze straat uitliep richting het huis van Frank. Want wij hadden thuis een hemel staan, maar niet zo mooi als de B3 van zijn vader. En ik weet nog dat ik daar naartoe ging. Ja, en daar stond hij dus in de huiskamer, de echte B3, wat wordt beschouwd als de top van de top, zeg maar. Dus dat was voor mij echt ongelooflijk dat ik daarachter, dat er iemand in de straat woonde met zo'n orgel en dat ik daarop mocht spelen. Dus ik was helemaal buiten zinnen bijna. En Frank die liep daar rond van, ja, en die liep naar buiten en ging lekker spelen. En ik dacht van, kan dat nou? Die gast die woont hier en die heeft helemaal geen interesse in dat orgel. Dat was wel zo, maar dat kan me nog herinneren. Maar dat is 30 jaar geleden.
Bij toetsenist J.P. Bast begon het ook allemaal thuis.
Er kwam een klein Yamaha-orgeltje in huizen Bast. En ik was toen 9, denk ik, of zo. En dat orgeltje, dat was voor mij een eye-opener eigenlijk. Dus meteen bam, raak. En, daar zit nog een leuk verhaal aan vast. Ik was, nou, een ettertje was ik niet, maar wel heel erg druk altijd. En toen op een gegeven moment, toen vroeg mijn onderwijzer een gesprek aan met mijn ouders. En die kwam bij ons thuis van, goh, is er wat aan de hand? Want Jan-Peter, die is zo stil. In de klas. Ik ken hem niet meer terug. Hebben jullie problemen, huwelijksproblemen, iets? Mijn vader zegt nee, geen idee. En mijn moeder beaamde dat. En toen liep mijn onderwijzer het huis uit. En die kwam langs het Yamaha-orgeltje, een BK4. Hij zei, hey, hebben jullie een orgeltje? En toen zei mijn vader, nou, bingo. Hij zegt, dat is het. Hij zegt, we hebben dat orgeltje sinds een paar maanden in huis. Waarschijnlijk is het dat, want hij zit 6 uur per dag met een koptelefoon achter dat ding.
Dan zat je gewoon een beetje te freewheelen.
Ja, dat was echt een enorme uitlaatklep voor mij.
Dus al je energie werd gekanaliseerd.
Ja. Orgelles, ja. Mijn moeder en mijn zus gingen op les. En dat vond ik allemaal maar niks. En op de dag dat het orgeltje gebracht werd, zat ik boos op mijn kamer. Want ik wilde meteen al op dat ding, maar er kwam een demonstrateur mee van de winkel. Die kwam dat orgel demonstreren. Maar dat vond ik allemaal niks, dus ik werd boos naar mijn kamer gestuurd. Dus ik heb het van boven gehoord hoe die demonstrateur echt geweldig speelde. En dat was Ruud Jansen uit Beverwijk. En dat werd ook mijn eerste leraar.
Ja, wanneer kwam die Hammond dan in jouw leven?
Eigenlijk de eerste echte Hammond die ik kocht, dat was een B100. Een 1-klaviers transistor Hammond. En ik denk dat ik toen 18 was of zo, want toen zat ik in mijn eerste bandje en ik wilde een goede Hammond hebben. Maar dan nog zonder Leslie hoor, want ik had nog geen auto.
En waarom wilde je toen die Hammond hebben?
Ja, vanwege de naam misschien. Ja, het is toch, ja, als een gitarist een Gibson wil hebben, is natuurlijk vanwege de klank, maar het zegt ook wel iets of zo, de geschiedenis en een echte Hammond, ja, dat is toch wel mooi, ja.
Okay.
En het is sinds die B100 eigenlijk nooit meer weggegaan, het is altijd gebleven. En daarna ben ik naar het conservatorium gegaan en Hammond-orgel gaan studeren.
Rob Mostert begon al vanaf zijn 7e orgel te spelen.
Ja, dat was heel jong. Mijn broer speelde in een band. Mijn stiefbroer, halfbroer. Ik kreeg een brief van de op de lagere school, van de muziekschool, of ik AMV-les wilde volgen. Algemene muzikale vorming. Dat duurde in die tijd 3 jaar. Het eerste jaar was ik een wonderkind. Het tweede jaar kwamen ze daar toch iets op terug. En het derde jaar zeiden ze, voor hem zit er absoluut geen carrière in de muziek in. Maar dat was 3 jaar lang noten leren lezen en op een triangeltje spelen. En toen zei mijn vader, en die zag dat bij mij de motivatie wel een beetje terugliep. Van misschien moeten we vragen of Erik, dat is mijn broer, of die hem les wil geven. En nou ja, toen was er een keuze, piano of orgel. En toen zei mijn moeder, doe maar orgel, want dan kan hij in ieder geval een koptelefoon op. En zeker in eerste instantie is dat wel prettig. En we hadden de winkel ook aan huis, dus als je dan de hele tijd zit te pingelen en het gaat mis, dat is ook niet zo leuk voor de klanten. Maar wat ze niet wisten is dat er na een jaar ook een Fender Rhodes in huis kwam en Rob ook op pianoles ging. En op pijporgelles heb ik ook nog een tijd gezeten. Dus ik heb van alles gedaan. Maar dat orgel, dat is nou ja, zeg maar vanaf mijn zevende of mijn achtste jaar denk ik orgel. Altijd gebleven tot aan het conservatorium aan toe. En pas toen ik naar het conservatorium ging, toen heb ik mijn eerste Hammond gekocht, een B3000. Ik kreeg nog een ter voorbereiding van het conservatorium kreeg ik les van Henk Groeneveld, een Hammond-speler uit Enkhuizen. En hij had voor zijn eigen Hammond-studie, hij was ook zelf net afgestudeerd, had hij een B3000 over laten komen uit Amerika. Een van de eerste B3 transistororgels, dus geen toonwiel meer. En toen hij eenmaal afgestudeerd was, zei hij van ja, dat ding staat nu bij mij boven op een slaapkamer. Wat een hele geïsoleerde slaapkamer. En hij komt daar echt niet meer vanaf. En ik ben eigenlijk ook wel klaar met die Hammond. Dus als je hem over wil nemen. Dat heb ik gedaan. Dat was toen 18.000 gulden. Dat was heel veel geld. En mijn vader stond borg, dus ik had een lening van de bank. En op het moment dat mijn studiebeurs kwam, dan werd de dag daarna mijn orgel afgegeven. Dan stond ik weer in de min. Dus ik had allerlei baantjes en dingetjes om mijn Hammond te kunnen betalen.
En hoe kwam Carlo de Wijs aan zijn Hammond?
Toen ik 15 was, heb ik mijn eerste Hammond orgel met hulp van de hele familie kunnen aanschaffen. Toen ik 12 was, toen bracht mijn vader een LP mee van Rhoda Scott. De Amerikaanse organiste die in Frankrijk woonde en die best wel veel furoren maakte in Europa. Dat ik op een of andere manier die grote sound meteen binnenkreeg. En dat was voor mij volgens mij zo'n moment waarop je niet kunt nadenken wat er gebeurt. Maar er gebeurt iets met je en het was eigenlijk meteen duidelijk dat ik iets met die Hammond moest. Dus ik speelde al wel op een elektronisch orgeltje. Maar gewoon zoals dat hoort bij een mannetje van die leeftijd. Voetballen, vriendjes, buitenspelen. En oh ja, ik moet ook nog wat doen aan orgelles. Dus, maar vanaf dat moment was het duidelijk. En was er ook gelijk de motivatie en de inspiratie om eigenlijk Hammond te willen spelen.
En heb je toen een echte Hammond aangeschaft?
Nou, dat ging nog niet zo snel. Maar mijn vader was wel heel erg ontvankelijk, zeg maar, voor die passie die er blijkbaar dus meteen was. En je begint eerst met alle platen van Rhoda Scott aan te schaffen. En we zochten een leraar die me kon helpen om in ieder geval dat repertoire te ontwikkelen. Want je had niet zo heel veel goede mensen, zeg maar, op dat moment die orgel fatsoenlijk les konden geven. Nou, die hebben we toen gevonden. Dat was iemand die het American Songbook eigenlijk wel beheerste. En die had ook alle platen van Rhoda Scott, dus ik allemaal. Tapejes maken en die tapejes steeds afdraaien. Ik zat op mijn slaapkamer altijd tapejes van Rhoda Scott te draaien. Dat had ik me voor te stellen hoe dat dan moest zijn als ik eenmaal een Hammond had.
Dit was aflevering 4 van de Hammond podcast. En in de volgende aflevering, hoe kan het toch eigenlijk dat jonge muzikanten tegenwoordig dat Hammond weer zo aantrekkelijk vinden? Meer informatie vind je in de show notes. De lieder en de achtergrondmuziek van deze podcast zijn van Boy Ingwersen. Thank you.